Gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons mede zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Verkuil uit Zijderveld zal voorgaan. In het baken liggen nog voor een paar straten activiteitengidsen. Mocht u nog in de gelegenheid zijn om wat te bezorgen deze week, dan kunt u die na de dienst meenemen. We willen gaan zingen uit op toonhoogte lied 125, Groot is uw trouw, o Heer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen Psalm 33 en daarvan het eerste vers. We zingen de lof van de Heer onze God met Psalm 33 vers 1. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Seren Mond. We zingen dat zo dadelijk met het vijfde vers en ook vers 6. Dat is Amen, de belijdenis van ons geloof. Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. In verbondenheid met de kerk, alle tijden en plaatsen, mogen we ook ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Ieder belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we roepen nu de Heer onze God aan, de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe goed is het om te zingen van u. En er is zoveel dat we op onze lippen kunnen nemen. Hoe rijk bent u in uzelf. Het is onuitsprekelijk. In uw grote daden. We mogen ervan zingen tot op dit moment. Met het heerlijke vooruitzicht. Dat een ieder die dat zo doet vanuit het hart in geloof. Eens bij u. De hemel die heel de aarde zal vervullen, een lied zal zingen, nieuw en zo rijk en volmaakt. Heer onze God, hier is het gebrekkig, u weet het. Al mogen we de woorden zingen vanuit ons hart en weten van uw daden ook in ons leven. Wie zijn we in onszelf? U die ons helemaal doorgrondt en als u ons er iets van laat zien en leert, de strijd die in ons leven is, het verkeerde zo dichtbij is, dat ons omringt, maar vooral dat het aansluiting vindt in ons hart. Heere, we belijden het u, hoe dwaas van een schuld bij ons. U hebt het zo gemaakt. Wat hebben wij ervan gemaakt? We belijden u. Wij zo in onszelf voor u niet kunnen verschijnen. En we bidden u, Heere, zie ons aan in uw Zoon, uw geliefde, in uw rechterhand is. Die u eens hebt gezonden, u Heere Jezus, die bent gekomen op deze aarde. O, geef dat we ook deze avond zo alle houvast mogen ontvangen in hem. U kent ons, u weet van ons bestaan. U kent de gedachten van ons hart, u weet hoe we tegenover u staan. Geef toch alstublieft dat we in alles wat we meemaken, wat we beleven, waar we onszelf hebben gebracht of misschien door de omstandigheden we ons bevinden, dat in dat alles onze harten, ons gedachten mogen opheffen tot u, vanuit het geloof in u, Heer Jezus. Wilt u alsjeblieft dat heerlijk geloof zo werken, o Heilige Geest, vanuit het lezen van de schriften en de verkondiging daarvan. Het ook versterken om u te vertrouwen, drie enige God in alles. Meer en meer op u te bouwen, ons leven toe te vertrouwen aan u. Is het toch veilig en goed en geef dat we dat zo mogen weten. En ook ervaren bij tijden dat u ons bij de hand neemt, ons niet loslaat. Gedenk zo om een ieder, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Wilt u in rijke mate uitwerken, in onze harten schrijven. Het heerlijke evangelie, dat we ook door de weeks die we hier mochten beginnen, die nieuwe week weer een leesbare brief van u ook mogen zijn. Licht dat mag schijnen door ons heen, uw licht, Heer Jezus, u die het licht der wereld bent. Geef ons zo het verlangen om voor u te leven in alle opzichten. Maak het goed, weer de boze die altijd weer probeert ons allerlei manieren af te trekken van uw woord. En dat hij weet hoe machtig dat is, weer hem en laten zo onder uw zegen een rijke werking mogen proeven in ons hart en leven van u. Heere onze God, roepen we u aan in de naam van uw Zoon, de vergeving van onze zonden door de kracht van uw geest, uit genade alleen. Amen. We lezen met elkaar allereerst Psalm 2, daarna ook een gedeelte uit 2 Samuel 5. Allereerst uit het boek van de Psalmen. Psalm 2, die lezen in zijn geheel tekst. Voor de verkondiging zijn de versen 1 tot en met 6. Psalm 2 lezen we nu allereerst in zijn geheel de tekst. Dus de versen 1 tot en met 6. Daarna lezen we ook nog een gedeelte uit 2 Samuel 5. We horen het woord van onze God, Psalm 2, als volgt. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dient de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kust de zoon, omdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Zo voor deze lezing van Psalm 2 lezen we nu ook een gedeelte uit 2 Samuel, hoofdstuk 5, boek 2 Samuel, hoofdstuk 5, vanaf vers 17. Voorgaande gedeelte lezen we hoe David tot koning is gezalfd over heel Israël. Eerst heeft hij 7 jaar geregeerd te Hebron over Juda. Dan komen alle stammen in Hebron en vragen hem koning te worden over heel Israël. Wordt daar ook gezalfd tot koning, dan neemt David Jeruzalem in, de vesting Sion. En dan lezen vervolgens vers 17, 2 Samuel 5, vers 17 tot 21. Toen de Filistijnen hoorden dat zij David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, daalde hij af naar de vesting. De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Rephaim. David vroeg de Heere, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult u hen in mijn hand geven? De Heere zei tegen David, trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven. Toen kwam David in Baal Perazim. David versloeg hen daar en zei, de Heere is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaf hij die plaats de naam Baal Perazim. Ze lieten daar een afgoden achter en David en zijn mannen namen ze mee. Zover deze lezing uit 2 Samuel 5. De tekst is dus Psalm 2, vers 1 tot en met 6. Thema voor de prediking is opstand tegen Gods gezalfde. Opstand tegen Gods gezalfde. Gaan we zingen ter inleiding op de verkondiging, ook het Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 2, het eerste en het derde vers. zingen straks na de prediking als amen erop opnieuw uit Psalm 2 en dan de versen 4 en 7. Psalm 2, het vierde en het zevende vers zonder nadere aankondiging. Gemeente, de gruweldaden van wat heet IS vervullen ons met huiver. Personen die afreizen naar Syrië om zogeheten training te ontvangen, zijn een schrikbeeld. En het wordt ook wel eens genoemd of stilgedacht tussen de vluchtelingen die deze kant op komen. Zouden zich er ook zulke terroristen tussen bevinden? Geweld, groot geweld tegen hen die zich daartegen helemaal niet kunnen verweren. Bijlen en kalasnikovs die worden ingezet. En als je wilt, kun je er nog wel wat voor afsluiten. Vooral deze ontwikkelingen. En blijft het iets van... ja, elders, niet hier. En toch is de afgelopen tijd, denk ik, wel iets veranderd. En beleven we dat ook zo. Iets van die onbezorgdheid, die er toch lange tijd geweest is, wat betreft onze veiligheid, een deuk gekregen. Ook in het volgende opzicht, dat de toch wel vrij belabberde staat van onze defensie, en ook van de omringende landen, in vergelijking met wat Poetin op de been kan brengen, toch wel ongemakkelijk voelt. Zal het geweld er aan de grens met Rusland weer oplaaien en blijft het daar ver weg? Te midden van al deze ontwikkelingen, dit gebeuren, klinkt de vraag waar Psalm 2 mee begint heel actueel. Waarom woeden de heidenvolken? Nu is dit een vraag vanuit de Bijbel. En is in dit verband de vertaling heidenvolken goed voorstelbaar en ook goed te verdedigen. Maar als we eens eventjes zouden lezen volken, dan zou die vraag zo in een actualiteitenprogramma gesteld kunnen worden. Of op welke plaats dan ook, waar nader in wordt gegaan op het nieuws en de achtergronden daarvan. En de verslaggever die vraagt waarom? Die geweldige onrust onder de volken. Waarom dat gewoel van de grenzen van Europa of daar in het Midden-Oosten? Waarom die koppigheid tussen de Soenieten en de Sjiïten in het Midden-Oosten? En waar gaat het goed beschouwd nu over? Wat de IS aan het opbouwen is daar in streken wat officieel nog bij Syrië hoort. Een iets andere vertaling van vers 1b geeft een treffend antwoord op die vraag. Ik lees even het geheel van die andere vertaling. Waardoor raakten volkeren in beroering en spellen naties slechts leegte? Naties die slechts leegte spellen. Ja. Waar bevolkingen door bloed op te laten spatten in bedwang moeten worden gehouden, dat is toch de leegte hier van binnen ten top. Ik kwam in dit verband, gemeente, een opmerkelijke uitspraak van een profeet tegen, de profeet Habakuk. Zijn naam zal meer vallen vanavond. Een profeet voor wie het geweld in zijn dagen ook grote vraagtekens bezorgt. Hij loopt er tegenop en die vraagteken die zal ik later in de preek ook nog neerzetten. En deze Habakuk, deze profeteert van Gods wegen, Habakuk 2 vers 12. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grondvest. Die gigantische onrust om ons heen, terwijl de leegte ervan afspat. Waarom? Die vraag stelt de onbekende dichter van Psalm 2. En zijn antwoord cirkelt rondom het woord opstand. Rebellie, afwerpen van gezag. Inpikken en je toehalen, dat een andere koning toekomt. Want de Heer in de hemel, zo beleidt de dichter, heeft zijn koning gegeven. En tegen dat besluit en wat die koning toekomt, komen koningen van de aarde in opstand. En vandaar ook het thema van de preek vanavond. Opstand tegen Gods gezalfde. We hebben de psalm gelezen en de dichter is vol van die opstand. Hij is ook vol van Gods gezalfde, tegen wie die opstand is gericht. En hij begint deze psalm dus met het onder woorden brengen van die opstand. Want na vers 1 lezen we in vers 2 en 3, de koningen van de aarde stellen zich op. Dat is het beeld van een leger dat samentrekt, heel bewust om de strijd aan te gaan. In die tijd ook met paarden en manschappen stellen zich op. En de vorsten spannen samen. Dat is ook een woord van niet eens zijn met en je daartegen verzetten. Samenspannen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Er staat een dubbele punt. Wat dan wel? Hun plan, hun wil, wat ze gaan doen. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Rebellie van het zuiverste soort. Komen mee in aanraking deze eerste drie versen. Waarop in een soort heilige verontwaardiging de Heere sprekend wordt ingevoerd in het zesde vers. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Je moet het er zo zien dat die volk en koningen afpakken wat Gods gezalfde koning toebehoort. Opstand tegen Gods gezalfde. En dat is een oud patroon. We hebben ook een gedeelte gelezen uit de 2 Samuel 5. Toen we het hebben gelezen, zei ik al een beetje het verband van dit gedeelte. David die koning is geworden. En ook de vesting Sion heeft uitgekozen tot zijn hoofdstad. Is Jebus genoemd, Jeruzalem, zoals wij die stad kennen. En als dan de Filistijnen dat horen, hè, dan komen ze direct op hem af. Toen de Filistijnen hoorden dat ze David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Dat is opmerkelijk. Laat het goed tot u doordringen. De Heere die zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Woorden die duidelijk maken dat David niet op eigen houtje die stad daar op de grens van Benjamin en Juda heeft uitgekozen tot zijn hoofdstad, dat het van de Heere is. En nauwelijks heeft David daar zijn intrek genomen, of dan zijn de Filistijnen met hun vijandige bedoelingen. Ze komen op Gods gezalfde af. Heel treffend. Hiermee is niet gezegd dat deze tweede psalm gemaakt is naar aanleiding van deze gebeurtenis. Het zou goed kunnen. Dat staat er niet, we lezen het niet, we lezen hier ook niet in het begin van psalm 2 dat hij van de hand van David is. Later trouwens wel, hier niet. Over dergelijke concrete historische omstandigheden wijt deze psalm niet uit, hè, zoals meer psalmen dat niet doen. Maar wat David meemaakt als Gods gezalfde aan opstand van een heidenvolk om hem heen, dat verwoordt deze psalm in meer algemene zin. Algemeen in die zin dat de psalm het heeft over meervoud, hè? Heidenvolken en volken. Algemeen in die zin dat er ook een brede pennenstreek wordt getrokken naar de koningen van de aarde. Dus vanuit Davids positie gezien natuurlijk iets overdreven. Algemeen in die zin dat het om een heel bewust geplande opstand gaat, zoals de Hebreeuwse woorden aangeven. Nou, deze algemeenheid van de psalm maakt dat ze in meer concrete historische situaties toepasbaar is. Als u een beetje ook meedenkt in de Bijbelse geschiedenis. Op een keer liggen daar de legers voor Jeruzalem ten tijde van koning Hiskia. De legers van het machtige Assyrië. Zou je ook kunnen zeggen, waarom woeden de heidenvolken zo tegen Sion en tegen Gods gezalfde? Of nog weer later. Als Babel een wereldrijk is geworden, daar is het koning Nebukadnezar en die neemt de stad wel daadwerkelijk in. Zou je ook deze psalm kunnen lezen? En weer eeuwen later krijgt de eerste christengemeente
bijeen in Jeruzalem. Met behulp van deze psalm zicht op wat zich in haar daalt. Jezus, die kort geleden gekruisigd is. Hij is opgestaan, hij leeft. De Heilige Geest is uitgestort en de gemeente groeit wonderbaarlijk en ze verkondigen Jezus. Waarop de leiders zo boos worden. Petrus, Johannes, die worden ter verantwoording geroepen, opgesloten en dan komen ze vrij. Komen ze bij de gemeente en dan leest de gemeente ook deze psalm 2. En dan horen we, toen in Jeruzalem, ik lees een stukje, want zo beleiden ze dan, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeen gekomen. Diepe, diepe woorden, dieper dan we nu helemaal uit kunnen leggen, dat breder is dan het thema van deze preek, waar heel veel betekenis in zit. Maar nu gaat het erom dat patroon te ontdekken van opstand tegen Gods gezalfde. Bij David al. Tegen Hizkia. Tegen Zedekia. Toen Nebukadnezar voor de poort lag. Tegen Jezus Christus. Tegen zijn gemeente. En zo zijn wij vanavond toch ook bij elkaar. Net als die eerste christengemeente. In de naam van de Heer onze God. Omdat Jezus Christus leeft en ook hier zijn gemeente heeft, waarvan hij het hoofd is. Zo zijn we nu ook bij elkaar, om met elkaar de schriften te lezen. En niet alleen te lezen, te horen, de stem van onze zaligmaker doorheen te horen. En te schuilen bij onze God in onze tijd. In de naam van zijn Zoon, die in ons leven spreekt en heeft gesproken en ons heeft getrokken uit de duisternis. Tot die hoogte zet de schrift ons toch als zijn gemeente. Om in het licht van de Heere, vanuit zijn woord, te peilen wat er gaande is. Wel, IS laat geen enkele onduidelijkheid bestaan over wat haar plannen zijn. Christenen en de christelijke cultuur, die moeten worden uitgeroeid. En door hun woede tegen christenen heen ballen ze hun vuist tegen Gods gezalfde. Jezus Christus, ze komen in opstand tegen de koning die God eens over Sion gezalfd heeft. En precies als in deze psalm valt hun vastberadenheid op. De woorden die de koning hieruit te klinken, heel vastberaden. En ook valt op, net als hier in deze psalm, hoe overwogen ze te werk gaan. En geen geweld wordt uit de weg gegaan en grondig vernielen ze oude christelijke plaatsen. Dat wat aan christenen herinnert, dat wat aan de Heer herinnert en zijn gezalfde, weg ermee. Laten wij hun banden verscheuren en touwen van ons werpen. Zo bewijst gemeente toch het profetisch woord opnieuw zijn kracht. Het werpt licht op wat nu gaande is. Merken we dat we in dit opzicht werkelijk een levende Heer mogen dienen. Hij heeft beloofd bij ons te zijn. Jezus belooft. Hieraan merken we toch dat hij ons kent en ons bij de hand neemt, ons vasthoudt. Hoe groot is zijn naam? Waarom reageert IS op deze wijze op christenen? Zo zou je af kunnen vragen. Waarom kunnen christenen en moslims daar en meerdere plekken niet meer in een betrekkelijke vrede naast elkaar leven? Wat lange tijd toch wel is gegaan. Ja, dat, als ik het zo hoor en lees, heeft dat enerzijds te maken ook met leiders die hun kans schoon zien, hun kans grijpen. Geradicaliseerde leiders die in een gebied waar burgeroorlog heerst en waar een machtsvacuüm optreedt, hun kans schoon zien om hun stempel te drukken op de samenleving. Dat, en wellicht ligt er ook ergens een reden richting het Westen. Omdat de moslims onze in hun ogen slechte cultuur zat zijn. En dat gekoppeld aan een zekere mate van overheersing door het Westen, toch, op een bepaald opzicht. Of al oude tegenstellingen tussen moslims, die zo onderhuids er toch altijd wel zijn, die dan ook de kop opsteken. met onderlinge onrust. Maatschappelijk en politiek gezien hebben dergelijke antwoorden een waarde. En ze worden ook besproken in de diverse programma's. Als antwoord op die vraag, waarom woeden de volkeren? Waarom die onrust? Maar hier in Gods huis, bij het woord van onze God, het profetisch woord, mogen we dieper leren zien dan dat soort antwoorden. En zeggen, heel deze reeks van heel deze uitbarsting van geweld is een nieuwe uiting in heel die aloude reeks van opstanden tegen God, tegen zijn gezalfde. Hier vindt een opstand plaats tegen de gezalfde, de Heer Jezus. En die is niet alleen maar redelijk met je verstand verklaarbaar. Tenminste, ik wil er ook nog dit bij noemen. Nu wij hierbij stilstaan, waarom hebben we wel heel eerlijk ook naar onszelf te kijken? Als beleiders, hè, dat zijn we, zo hebben we elkaar toch aan te spreken hier in het huis van onze God, zijn gemeente, als beleiders, dat Jezus Christus Gods gezalfde is, onze redder en Here, dan wordt van ons ook een leven verwacht dat daarbij past. Te wandelen overeenkomstig onze roeping. Moslims kijken naar ons als het christelijke Westen. Zien ze? Ranzige overspelsites. Een samenleving waar bloot en lust als verkoopwaar wordt gebruikt. Maatschappij waar eer van meisjes zo gemakkelijk te grabbel wordt gegooid. Dat alles heeft 0,0 te maken met een christelijke levensstijl. Logisch dat ze zich daartegen keren. Want we leven niet in het christelijke Westen. We leven in een ronduit goddeloze samenleving. Hoe onsmakelijk vaak, hoe reet. Toen ik vorige week hierover de verkondiging mocht doen in Zijdeveld, had ik net die zondag een artikel gelezen over abortuspraktijken in de Verenigde Staten. U hebt het misschien ook gelezen in het Reformatorisch Dagblad. Stuitend wat daar gebeurt. Zo'n samenleving leven we. Maar verklaart onze vervallen westerse cultuur deze opstand die gaande is in het Midden-Oosten met de uitweiding daarvan naar? Nee, zo'n direct verband is er toch niet te vinden. Hebben christenen in hun eigen omgeving daar, in Syrië, Irak, dan aanleiding gegeven tot het gedrag van IS? Ik zou de laatste zijn om dat te willen suggereren. Nee, dat heb ik nooit gemerkt, dat dat aan de hand is. Ware gelovigen, werkelijk in ootmoed proberen hun heiland Jezus Christus te dienen. Wordt hij daar als ongelovige naaste slechter van? Laten zij zelf eerlijk antwoorden. En daarom zit er in heel die opstand toch echt iets van afkeer, van haat richting de Heer en zijn gezalfde en daarmee naar hen die zijn naam belijden. Die de Heer Jezus hebben leren aanroepen dat in hem al hun heil is en volken, heidenvolken die onrustig zijn, woelen en geweld gebruiken omdat ze zich rechtstreeks verzetten tegen de Heer Jezus en wat hem toebehoort. Zo komen we op het spoor vanuit het woord van onze God. Ja, wat doet het met ons? Hoe bepaalt dit spreken van de Heer vanuit Psalm 2 ontstaan in deze onrustige en onoverzichtelijke tijd? Bij het eind van de week we niet weten hoe het weer zal zijn. Nou, ik moet hier denken aan wat een kind doet. Als iets spannends gebeurt. Wat doet een kind dan? Die kijkt naar papa, naar mama. En die verwacht dat zij iets doen. Op te lossen of verder te helpen. Zo mogen ook wij als kinderen van God opzien. Naar Vader in de hemel. Dat allereerst wel, ja. Zoals we bijvoorbeeld zo mooi tegenkomen in Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Dat is nu precies. Geef ons gena. Geef ons gena, o Heer. We zijn reeds moe van al die schampere woorden. En hiermee volgen we ook de dichter van Psalm 2. Hij wordt ook getrokken naar de hemel. richt hij in de verse 1 tot 3 de blik op de aarde en stelt hij ziet hij zo wat er gaande is en stelt hij zijn vraag. In de verse 4 tot 6 blikt de dichter omhoog. En dat is voor alle eeuwen. Altijd weer een eerste en diepe reactie van gelovige mensen. Die in de hemel woont. Daar woont onze Heer. De aarde heeft hij in ons gegeven. De hemel is zijn woonplaats. Die in de hemel woont. Wel, die zal lachen. Zo lezen we dan. De Heere zal hem bespotten. Deze reactie valt niet helemaal mee. Om maar even ronduit te zeggen, zit de Heere in de hemel te lachen, terwijl IS met bijlen christenen het hoofd afhakt? Gemeente, ik en u hoeven God niet te verdedigen. Laten we dat altijd heel helder hebben. Wij zijn nietige, zondige mens hier op deze aarde. En wie zijn wij om zijn handelen onder onze loep te leggen? De Heere die lacht in de hemel om al die onrust van de volk en het bespot, we laten het tot ons doordringen. De Heere lacht niet om het hoofd van een kind van hem dat door het zand rolt. Hoe kostbaar zijn zij in zijn oog. Hun bloed zal niet zomaar en kan niet zomaar worden vergoten. Ze zal van de hand worden geëist van hen aan wie het kleeft. Direct spreekt vers 5 ook over zijn toorn. En de rest van deze psalm zindert en kraakt van Gods heilige verontwaardiging. Over hen die pakken, die inpikken, wat Gods gezalfde toekomt. En dat zijn zeker zij die in hem geloven. Hij het hoofd, zij zijn lichaam. En daarom onderstreept dit lachen van hem die woont in de hemel de volkomen nietigheid. Van het bezig zijn, ook van IS. Alsof hun vrede manier van doen die plannen van de Heere zou kunnen dwarsbomen. Habakuk. Ik zou nog op hem terugkomen, Habakuk. Die drukt hetzelfde uit met dat ene woordje, wee. Dat zoveel betekent als het zal slecht met je aflopen. Wee hen die een stad met vergoten bloed bouwt. En de vergeefsheid daarvan, want de Heer dus laat merken, hij die lacht in de hemel, de vergeefsheid daarvan klinkt dan ook door in het volgende vers, als Habakuk zegt, Habakuk 2 vers 13. Zie, is het niet van de Heere van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten? Het zal voor niets zijn. Het zal niet lukken, het heeft geen inhoud. Opstand tegen Gods gezal, dus luidt het thema van de preek vanavond. Doorlichting van Psalm 2, van wat gaande is om ons heen in onze tijd. Een opstand die volkomen belachelijk is. In de ogen van de Heer, hij lacht erom. Laat het ons moed geven. En doorzettingsvermogen. En dat hebben we heel hard nodig. Want we kunnen ondertussen wel moe worden. En al die schamper woorden die klinken, zoals we zingen met bijvoorbeeld Psalm 123, die ik zojuist al aanhaalde. Woorden kunnen ook heel scherp zijn en die klinken er hier in het Westen genoeg. Zeg maar geweld, wij mee te maken hebben. Smaders, spotters, ook een vorm van geweld, ook een vorm van opstand tegen de Heere, die vindt hier ook volop plaats. Wie uitkomt voor zijn of haar geloof, kan er best wel mee te maken krijgen. Dat je terughoort bij tijden op een vervelende manier, of dat je niet serieus wordt genomen. Je hebt er wel mee te maken. Doorzettingsvermogen hebben we heel hard nodig. Ja, toch bij alles wat gaande is. Waar gaat het naartoe? Dat het de Heere toch niet uit de hand loopt. Hè? We lezen het in de Bijbel. We horen het in de kerk. En toch kunnen we ondertussen zo'n last hebben. Als we de beelden zien en Habakuk tenminste wel. Hij begint zijn profetieën op de volgende wijze. Dat is weer heel indrukwekkend. We lezen in hoofdstuk 1 vers 1 van zijn profetieën. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Zo worstelt Habakuk, gelovige, die opstand, al dat geweld, dat mensen allemaal mee moeten maken, de angst die om zich heen probeert te grijpen of grijpt. En hoe is in dat alles de hand van de Heere? Dat is een hachelijke vraag, maar we moeten hem wel stellen. En dat kan die vraagteken zijn, die ik nog neer zou zetten. Zoals Habakuk die ook neer lijkt te zetten. Heren, hoe lang roep ik om hulp? Luistert u niet? Hoe is er in de hand van de Heren? Die eerste christengemeente, las 2000 jaar geleden, dus ook deze psalm. Ik noemde het u al, er in Jeruzalem. En ze passen hem toe op hun situatie. Hoor wat ze er dan bij beleiden. Ze dus eerst een stukje van die psalm lezen en dan zeggen, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raad besluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus zo beleiden de christenen daar, geleid door de Heilige Geest, zo geloven we toch. Dat op de een of andere wijze die opstand in hun tijd in Jeruzalem, in het jaar 33, die leidt tot de kruisiging van Gods gezalfde, door God zo is geleid. En nu ook dat geweld tegen Jacobus en Johannes die gevangen hebben gezeten. Ik kan het niet anders lezen. Wat later nog allemaal aan opstand plaatsvindt, hè, dat patroon bij David al en bij Hizkia, en wat later allemaal er nog een opstand plaatsvindt tegen Gods gezalfde. Een opstand die dan vooral zichtbaar wordt in de vervolging van zijn lichaam. Het hoofd kunnen ze niet meer raken, maar zijn lichaam wel, hier op aarde, zijn gelovigen. In die opstand die nu gaande is tegen de Heer en zijn gezalfde, een opstand, vooral de moslims, mag je daarvan ook zeggen dat zij doen wat God van tevoren bepaald heeft. Ik vraag dit niet vanuit nieuwsgierigheid om in het boek van Gods plannen te kijken. Daar hebben wij stervelingen niets mee te maken, dat we daarin zouden willen kijken en zo achter Gods handelen willen kijken. Maar ik stel die vraag om houvast te vinden. Om te mogen weten dat wat nu aan gruwelijkheden plaatsvindt, een schakel vormt. De reeks gebeurtenissen die plaatsvindt voorafgaand aan Jezus' wederkomst. En dat dan het koninkrijk van God hemel en aarde zal gaan vervullen. Daarom. Wel, dan moet ik denken aan een woord van Jezus die zegt op een gegeven moment. Zij spreekt over van alles wat nog zal gebeuren voordat hij terugkomt. En zegt hij onder andere, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Moeten gebeuren. Staat toch op één lijn met hoe Jezus Christus wilde lijden, moest lijden om de verzoening van de zonde tot stand te brengen. En zo moet er ook gepredikt worden, Lucas 24, vergeving, bekering. Hetzelfde moeten klinkt ook hier, al die dingen moeten gebeuren. Door die oorlogen heen, Door die opstanden heen, die er steeds weer zijn, is Jezus Christus bezig het koninkrijk te laten komen. Al die dingen moeten gebeuren. Ik spreek het met veel eerbied uit. Dus wat de IS nu overhoop haalt. Heel deze opstand is dus ook een schakel in Gods plannen. Met betrekking tot de komst van zijn koninkrijk. En de geplaagde en bestreden Habakuk. En die of gene zet zijn naam er misschien graag bij. Van onze broeders en zusters in het Midden-Oosten. De geplaagde en bestreden Habakuk en die of gene die hem zo goed aanvoelt. Deze profeet stelt het vragend. Zij dus eerst mag doorgeven. Wee hen die een stad met vergoten bloed bouwt. Zie, is het niet van de Heere van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natie zich voor niets afmatten? Een vraag. Maar wie zijn profetie doorleest, merkt dat hij weer naar het geloof is geleid. En op zijn wachttoren, zo'n prachtig beeld, op zijn wachtpost staat en uitziet en toch geleid wordt naar het leven door het geloof alleen. Ja, laten we dat met Habakuk ook mogen ontvangen deze avond. En de rest van Psalm 2 geeft er ook een geweldige voeding in dat geloof. Al roepen we het uit met Habakuk, hoe lang? Hoe lang, Heere, nog dit geweld? Is het van u? Nou, deze Heere is zo diep genadig, dat in Psalm 2 deze oproep klinkt. Is u wel eens opgevallen? Psalm die indringend spreekt van Gods toorn. Dan klinkt toch ook deze oproep tot die opstandige koningen. Zo bijzonder. Vers 10. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Kus de zoon. En daarom hebben we als christenen wereldwijd toch de taak te bidden. Het evangelie uit te dragen. Van de moslims. Dat ze dit mogen horen. Kus de zoon. Zo is de Heere nu. Die ruimte bij hem is. Wat een genade. En in geloof in deze goede en genadige Heere mogen we onze weg vervolgen. En dat is geen blind geloof. Maar een geloof dat zich voedt en dat leidt door geweldige beloften. Kijk, al dat opspattend bloed, ik zei het in het begin van de preek, de leegheid ten top en zo een stad te bouwen, zal ook te vergeefs zijn, we hoorden het, volken bedenken wat zonder inhoud is. Wat die eerst doet, zal een leegte opleveren tot in eeuwigheid. Maar hoor daarentegen onder andere deze belofte, tot Sion, over wie de Heere zijn gezalfde heeft geplaatst. En dan ziet Johannes later het lam staan op de berg Sion, hè? Die eenheid van het volk van God onder oud en nieuw verbond. Hoor deze belofte, en wij mogen hem ook voluit horen. Als hij bijvoorbeeld klinkt in Jesaja 65, waar de Heere belooft, want zie, ik schep Jeruzalem en hoor daarin het volk van God in alle tijden. Want zie, ik schep Jeruzalem vreugde en zijn volk blijdschap. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden. Of een stem van geschreeuw. Iets verder dan Jesaja 65. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien. Voor Jeruzalem klinkt niet het tevergeefs. Nee, zij zullen zich niet voor niets vermoeien. Of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere. Ja, want hij heeft toch zijn koning gezalfd over Sion, zijn heilige berg. Amen. We roepen nu de naam der Heer onze God aan in dankgebed en in voorbeden. Heere onze God, U, o Jezus Christus, belijden we als onze Heere. Zo hebt U ons hart ingewonnen, in liefde. Mogen we het proeven, weten dat U het werkelijk bent, de koning over ons leven. Uit wiens handen we zijn voortgekomen. Uw handen, o Vader, dat U, drie enige God, de ware God bent, wie te dienen het leven is. Geef ons dat we heel diep van binnen die overtuiging hebben ontvangen en wilt U steeds voeden. We bidden U, Heere, dat er veel en veel op deze aarde, ook dat die heerlijke overtuiging worden gebracht deze week. Onder hen die menen vanuit waar zij zijn bij grootgebracht vreselijke daden te moeten plegen. In naam van hun geloof, we bidden U, Heere, uw machtige opwekking geven. Dat evangelie in landen waar de islam zo machtig is, heerlijk mag opbloeien. Vele komen te belijdenis. U bent, o Jezus, eens geboren in Bethlehem, de koning der koningen, de Heere der heren. Bij wie alle goden niets zijn. Toon uw heerlijkheid. Troost hen die zuchten, en al dat geweld en opstand, in de greep van angst verkeren. We bidden u, Heere, dat u spoedig zult terugkomen. Uw rijk en al zijn heerlijkheid aan mag breken. En zolang dat nog niet is, doe ons gelovig hier de plek innemen. Verwachting en uitzicht. Hou vast in u, o Heer Jezus, die het niet uit de hand loopt, maar dat alles hebt volbracht. Dat ook hebt geroepen aan het kruis. Het is volbracht. Daar vertrouwen we op. Voor onze lichaam, voor onze ziel. Dank u dat we deze dag ontvangen. Wat een geweldig geschenk is ze. Dank u. U hier en elders en over heel deze aarde. Uw gemeente hebt plaatsen om in uw naam samen te komen en u te schuilen. Dat ook hier uw gemeente heerlijk bouwen. Zegen al de arbeid die mag gebeuren. Welke wijze dan ook en door wie dan ook. Dank u dat we elkaar weer zo rondom het woord mochten ontmoeten. Om samen u te dienen, u Heer Jezus uit de hemel te verwachten. Gedenk ons zo in wat we hebben te doen. Sterk ons voor wat wacht, ook in deze week. Heer in de hemel, vermeerder het geloof. Dat we steeds zo vanuit wie u bent, 's ochtends weer de dag mogen beginnen en ook weer mogen eindigen. Dat geeft rust en hou vast en inhoud. Heb dank. Neem genadig het verkeerde weg. Breng ons waar we verwacht worden. Troost hen die het in bijzonder nodig hebben. Wie het hart verdrietig is. Die zoveel vragen kennen. Die het leven moeilijk is. Neem ze genadig bij de hand. We danken u, Heere, waar dat ook past. Geef ons dat we dat ook steeds zullen doen. U te eren. U te loven en te prijzen wat er nog bovenuit gaat. Wie u bent. Onuitsprekelijk. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo eren we uw naam. Van u aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we zo dadelijk Psalm 96. Daarvan de versen 1, 2 en 9. Dat u uw gaven hebt gegeven. Psalm 96, het eerste. Zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing dien God ter ere. Vermeld zijn heil op het wereld rond. En hoeveel hebben er al niet het evangelie gehoord en klinkt zijn naam. over deze aarde. En ook het tweede en het negende vers. Juicht al voor het aardheren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Psalm 96, vers 1, 2 en 9.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvangt, draagt met u de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.